Ja, koningen die komen en koningen gaan. En dat geldt ook voor presidenten. Dat geldt ook voor sprekers.
Amen.
En ik ben gekomen.
Ja, fijn dat je er bent.
En ik ga straks weer. Nou, fijn, dankjewel. En ja... Dat het weer fijn om hier te zijn. Bijzonder is wel dat ik al een heleboel dingen gehoord heb. En denk, ja, moet ik die preek eigenlijk nog gaan houden? Heeft het eigenlijk zin? Ik bedoel, jullie hebben al een heleboel dingen gezegd. En eigenlijk in de liederen kwamen ook wel wat dingen dan voor. Ik denk, nou ja, goed, het is voor mij een bevestiging. Maar misschien is het ook voor jullie een bevestiging. Wat ik weer ga zeggen, dus we bevestigen elkaar namens God. En dat mag ook, hè, dat is heel mooi dat dat gebeurt. Ik wil vanmorgen met u spreken over gebed, dat zal u inmiddels niet meer verbazen dan, voorbeden en wat principes en wat dingen die u misschien verder kunnen helpen. Ik gebruik vaak nog wat oude aantekeningen van vroeger en dan valt het me elke keer weer op dat ik denk, hé, hoe heb ik dit vroeger nou zo niet kunnen schrijven? Soms ook de, misschien heb ik dat in het bijzonder, de pertinentie waarmee je dan dingen zegt en nu... Denk ik, goh, nu kijk ik daar toch wel anders tegenaan. En nuanceer ik veel meer. En heb ik soms twijfel zelfs. Denk ik, dat hoort eigenlijk niet. Als je ouder wordt, ga ik meer zekerheid krijgen. Ja, ten aanzien van de belangrijke dingen heb ik volledige zekerheid hoor. Ik ben niet van mijn geloof afgevallen of zo, als sommigen dat van u zouden mogen denken. Dat is zeker niet het geval. Maar er zijn van die dingen, van die, dat je denkt, vroeger wist ik het zeker en nu weet ik het niet meer zo zeker. En vanmorgen wil ik iets delen over gebed en voorbeden. En dat is zo'n terrein waar ik best nog vragen over heb, ook na deze preek. U waarschijnlijk ook. En dat mag. En de dingen die ik zeg, nou, hoef je het ook niet helemaal met me eens te zijn. Overweeg het. Zoek het woord van God. Bid ervoor. En kijk wat God daar doorheen doet. We zijn allemaal onderweg, allemaal lerend. Goed, Efeze 6 vers 18 wil ik als eerste tekst gebruiken. En Efeze 6 vers 18 is een tekst die volgt na de geestelijke wapenrusting. Daar ga ik niet over spreken. Daar heb ik een keer 15 preken over gedaan, achter elkaar. Er valt heel veel over te zeggen, doe ik niet. Maar eigenlijk dit vers in vers 18, dat zegt eigenlijk... In samenhang met die geestelijke wapenrusting van lieve mensen. Die geestelijke wapenrusting is wel razend belangrijk en dat moet je allemaal zeker doen. Maar vergeet één ding niet. Het valt of staat met de relatie met God. En die ligt in het gebed. In de relatie met God, die is heel essentieel. En die geestelijke wapenrusting is eigenlijk waardeloos als we dat doen buiten de relatie met God om. Goed, wat staat er in dit vers? Er staat een bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken in, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Een bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Er zijn natuurlijk heel veel vragen rond gebed. Een van de vragen die je zou kunnen stellen, wat heeft bidden eigenlijk zin? Er zijn ook christenen die soms dit soort gedachten krijgen. Heeft mijn bidden eigenlijk zin? Want als we bidden gebeurt er vaak helemaal niks. Er zijn ook een heleboel christenen die bidden al heel lang... En er zijn bepaalde punten waar wij ook al heel lang voor bidden. En er lijkt helemaal niks te gebeuren. Er zijn mensen die zeggen, ach, bidden heeft niet zoveel zin. Want God die weet toch al lang wat nodig is. Waarom zou ik eigenlijk nog bidden? En of we nu bidden of niet, je gelooft toch niet dat God nou werkelijk dingen gaat veranderen op grond van mijn gebed. Maar aan de andere kant... Lees je dan weer in de Bijbel 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Daar zegt God, en dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, als we iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat we ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Ingewikkelde zin, feiten. U kent die tekst denk ik wel, ik heb het vaker gehoord. We mogen vrijmoedig zijn voor de troon van God. En dan is het belangrijk dat we bidden naar zijn wil. En als we bidden naar zijn wil, dan verhoort hij ons. En het heerlijke is, als we weten dat hij ons verhoort, dat het ons zekerheid geeft. Dat we zekerheid mogen hebben dat het ook echt gaat gebeuren. Dat is het mooie ervan. En daar ontbreekt het nogal eens aan, laten we eerlijk zijn. Wat is het probleem? Ik heb dat tussen aanhalingstekentjes gezet. Wat is ons probleem bij het bidden? Wel, ik denk dat het probleem zou kunnen zijn dat onze gebeden vaak hun oorsprong hebben, hun beginpunt hebben in onze eigen noden. Wat wij als mensen als nood ervaren. Dat betekent dat onze gebeden vaak te maken hebben met onze eigen wil, met ons eigen verlangen. En wij willen zo graag, en dat is ook heel begrijpelijk, dat wat wij als nood ervaren in ons eigen leven, in het leven van anderen of in de wereld, in de wereldgeschiedenis, grote dingen die gebeuren, dat die tot een oplossing komen. Dat willen wij zo graag. Laat ik het praktisch maken. Als we ziek zijn, willen we heel graag genezen. Heel begrijpelijk. Natuurlijk wil je genezen. En dan zeg je, Heer, genees me alstublieft. U wilt graag uw leven voortzetten. We zijn mensen. En als iemand in onze omgeving zijn baan dreigt te verliezen, dan bid je natuurlijk voor een oplossing. Als die baan toch verloren gaat, dan bid je voor een nieuwe baan. Want het is een nood. Er moet brood op de plank komen, heel simpel gezegd. Je wil aan het werk. Logisch. En als we, zoals bij Jozef het geval was, in de put zitten, en Jozef die zat letterlijk zat hij in de put, dan bidden we dat we uit die put mogen komen. Dat er een oplossing komt. En liefst zo snel mogelijk. Want het is een ellendige situatie waar je dan in bevindt. En dat zijn allemaal logische gebeden. Die heel begrijpelijk zijn. Ik denk dat God die ook heel begrijpelijk vindt. En dat mogen we ook zeker bidden. Wij mogen het verlangen van ons hart, zegt de Bijbel, voor Gods troon brengen. Dus u hoort mij vanmorgen niet zeggen dat u daarmee moet stoppen. Gaat u daar alsjeblieft mee door. U mag dat doen. En het is ook heerlijk om het uit te spreken voor de troon van God. En God die verhoort heel vaak die gebeden. David, Psalm 116, zegt, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeking. En als je dan die psalm leest, Psalm 116, dan zie je dat hij hem redt uit levensgevaar. En dan wordt hij gered. En ik denk dat velen van u die ervaringen ook wel zullen hebben, dat God dingen verhoort. Maar er zijn ook, ik denk dat geldt ook voor u allemaal, dingen waar u al misschien al een hele poos voor bidt en het gebeurt niet. En misschien maakt u het zelfs niet mee dat het gebeurt. We mogen bidden, mogen de verlangens van ons hart voor zijn troon brengen. Maar aan de andere kant denk ik, en daar wil ik het vanmorgen vooral met u over hebben, dat God zelf ten diepste ook verlangt naar een ander soort gebeden. Naast dit, de verlangens voor de Gods troon brengen, ook naar een ander soort gebeden. Gebeden die veel minder het element in zich hebben van, Heer, laat mijn wil geschieden. Laat mijn verlangen zwaar worden. Laat mijn probleem opgelost worden. Ook die andere gebeden die zijn heel belangrijk. Maar hoe zou God willen dat wij bidden? Ik denk dat die andere soort gebeden waar ik vanmorgen over spreek, dat die veel meer te maken hebben met, als ik het zo mag noemen, Gods nood. Wat God als nood ervaart. Wat God belangrijk vindt. Wat er in zijn hart aan verlangen is dat echt tot een oplossing moet komen. Maar dergelijke gebeden kun je alleen maar bidden als je ook weet wat er in Gods hart is. Wat er in Gods hart leeft. Wat Gods nood, om het er zo maar te zeggen, is. Soms weten we dat uit zijn woord. Ik geloof dat Arthur net bad van Heer Jezus, kom haastiglijk op woorden van die strekking, hè, dat de Heer terug mocht komen. Dat is een duidelijk gebed als je dat bidt. Daar heb je geen speciale openbaring voor nodig. dan weet je, ik bid naar Gods wil. Dat mogen we heel veel bidden. Heer Jezus, kom haastig, kom spoedig terug, alsjeblieft. Maar een heleboel dingen, die lezen we niet in zijn woord. Het gaat vaak om hele specifieke dingen. En dan is het heel belangrijk dat we zijn wil toch leren kennen. En dat is een lastig proces, het leren kennen van Gods wil. Want dan moeten we tot hem gaan naderen in gebed. Dan moeten we stil worden. Dat is wel een heel lastig probleem, om stil te worden. Al die andere stemmen die er zijn, al die gedachten, om die allemaal tot stilte te brengen, tot rust te brengen. Dat is heel lastig soms. Dan moeten we op het punt komen dat we onze eigen wil opgeven. Vooral als het om een eigen nood zou gaan. Van, Heer, wat is uw bedoeling met mijn nood? Wat vindt u er nou van? Wat is uw wil? Dan moet ik mijn eigen verlangens, mijn eigen wil, moet ik opgeven. Die staat vaak haaks op wat God wil. Maar die moet in het verlengde komen van Gods willen, Gods verlangen. En dan zegt Paulus in Efeze zegt hij, we moeten trachten zijn wil te verstaan. Trachten, proberen, streven, je best doen om, je inzetten voor, om zijn wil te verstaan. Dat is nogal wat. Dat is geen simpel proces. Maar langs die weg kan God zijn verlangen met u delen en met mij. En kan hij duidelijk maken wat er in zijn hart is. En weet je, als dat dan gebeurt, als dat duidelijk wordt, dan ontvang je die zekerheid. Dat hebben we net gelezen in die tekst. Hè? Dan weten we dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Dat is een heerlijk gevoel, de zekerheid, dat je weet wat ik bid, dat is goed, en dat gaat ook gebeuren. Dit is naar Gods wil. Dus als je er zo naar kijkt, dan is het gebed niet op de eerste plaats een uitlaatklep voor onze nood, maar dan mag het worden een vragen aan God om in zijn noden, wat hij als nood ziet, te voorzien. En als het nou een probleem is in ons eigen leven, dan zou onze eerste vraag kunnen worden, als we hierin groeien, welke invloed heeft mijn nood eigenlijk op God? Wat zou God willen doen met deze nood? Als God duidelijk maakt dat hij erin wil voorzien, dan mag je daarvoor bidden in zekerheid. Dan weet je gewoon, ik heb Gods stem verstaan, dit is Gods wil, dat dit opgelost wordt. Nu mag ik ervoor gaan bidden in zekerheid, 100% zekerheid. God gaat dan voorzien en dan is het niet meer mijn wil geschieden, maar het is uw wil geschieden. God gaat doen wat hij beloofd heeft in mijn leven, of in de wereld, of voor wat dan ook. Weet u, ik noemde net al Jozef in de put. U kent die geschiedenis, die hoef ik niet te vertellen hier. Dan denk ik, ja, Jozef die werd door zijn broers in de put gegooid, een diepe put, kon hij niet uitkomen. Ze hadden schoon genoeg van hem, ze wilden eigenlijk met hem afrekenen. Gelukkig werd hij er later toch nog uitgehaald, maar toen hij in die put zat, ik weet niet hoe hij zich gevoeld heeft, maar dat moet ellendig geweest zijn. En hij zal ongetwijfeld, zal hij ook gebeden hebben om uit die put te komen. Hij kwam uit die put, maar dat was nog niet de oplossing. Want daarna werd hij verkocht als slaaf naar Egypte en heeft de hele leidersweg heeft hij doorgemaakt. Ook met gevangenschap. En dan later in zijn leven, toen hij onderkoning was van Egypte, toen zag hij eigenlijk pas wat het nut was van het proces wat hij had doorgemaakt. Vanaf het feit dat hij in de put gegooid werd, tot en met verkocht als slaaf, tot en met in de gevangenis en al die narigheid. Dan ziet hij het. Achteraf ziet hij, God heeft dit in mijn leven laten gebeuren, zo zegt hij dat dan in Genesis 50, om een groot volk in leven te behouden. Ik denk, hoe krijgt God het bedacht? Hoe is het mogelijk dat dat gebeurt? Ik moest ook denken aan Paulus. Paulus die had ook, de Bijbel die noemt dat een doorn in het vlees, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Dat is nogal wat. Wat er precies geweest is, is veel over gespeculeerd. Daar ga ik niet aan meedoen vanmorgen. Maar het was iets, in ieder geval iets heel ergs. Iets waar hij heel graag van af wilde en waar hij voor gebeden heeft. En hij zegt dat ook. Hij heeft er 3 keer voor gebeden. En toen sprak God. Toen sprak God. En God zei nee tegen hem. Heer, wilt u mij hiervan verlossen? Wilt u mij verlossen? Wilt u mij verlossen? En God zei nee. Dat is ook belangrijk, om het nee van God dan te horen. Dan hoef je ook niet te blijven bidden. Als God nee zegt, dan kun je stoppen. En er zijn soms van die gebeden, zijn wij al jaren voor aan het bidden. We hebben Gods stem nog niet verstaan. En ik hoop dat God een keer ja of nee zegt. En weet je wat mooi is bij Paulus? Hij begreep ook waarom het was. God die maakt hem duidelijk. Soms dan is dat niet het geval, dan krijgen we nee. Maar dan weten we niet waarom. Dit is heel fijn voor hem. Hij wist waarom, hoewel fijn. God die zei tegen hem, Paulus, als ik het eventjes mag parafraseren, dit doe ik opdat je niet trots zult worden. Dat er geen hoogmoed in je leven zal komen. Dat je klein zult blijven. Daar was het voor. En hij zei, opdat ik me niet te zeer zou verheffen, zo staat het er. En hij, God, heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. En het kennen van Gods wil maakt dus ook een einde aan het maar blijven vragen. Er is een geheimenis in het gebed. En dat geheimenis, ja, eigenlijk durf je dat niet helemaal uit te spreken. Ik zeg ook niet dat het altijd geldt in alle situaties, zeker niet. Maar heel vaak geldt dat Gods volk eerst moet gaan bidden, alvorens God opstaat en gaat handelen. Dat is iets, daar moet je over nadenken. Dat God eigenlijk wacht op onze gebeden voor hij in actie komt. Zijn wil wordt heel vaak, geloof ik, gerealiseerd door de gebeden van christenen heen, van zijn kinderen heen. Door hun gebeden wordt zijn wil volbracht. Weet je, wij zeggen vaak over gebed, als wij iets belangrijks gaan doen, laten we eerst bidden. We moeten dit voorbereiden in gebed. En dan hebben we dat gedaan en dan gaan we aan het werk. Dan gaat het echte werk beginnen, denken we. Ik heb de uitspraak eens genoteerd, ik weet niet meer van wie die is, maar die zegt, bidden is geen voorbereiding op het werk, bidden is het werk. Bidden is het werk, daar draait het om. En dat betekent dat God zijn wil kennelijk niet alleen wil uitvoeren. Niet in zijn eentje. Hij wil eerst dat wij bidden. Je zou kunnen zeggen, hij wil het samen met ons doen. Hij heeft ons daar in zekere zin voor nodig, hoe gek het mogen klinken. Zijn volk mag meewerken door het gebed aan de volvoering van allerlei dingen in ons persoonlijk leven, of in het leven van anderen, of in deze wereld. Zo heeft God het geregeld. En het gebed wat de gelovige uitspreekt, dat is in feite de verwoording van de wil van God in de hemel. Je zou je af kunnen vragen, waarom kan God het niet eens eentje? Waarom heeft hij daar ons eigenlijk voor nodig? En ik denk dat dat vooral te maken heeft met de oorspronkelijke bedoeling van God. Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het paradijs. God is schiepen ons. En de Bijbel die noemt het dat wij daar de kroon van de schepping. En in de Psalm 8, vers 6, daar staat iets, bijna iets onbegrijpelijks, maar dat we bijna goddelijk zijn gemaakt. We zijn niet God, maar wel bijna, zegt de Bijbel. Dat wil wel iets zeggen. Met een vrije wil. We kunnen kiezen. Net als God. God heeft ook een vrije wil. God kan kiezen. Wij kunnen dat ook. Heel, heel bijzonder. En we zijn toegerust om een liefdesrelatie met hem te hebben. Het is kennelijk Gods bedoeling geweest dat de mens bij de schepping Dat de mens vanuit die diepe relatie met hem zou heersen over de wereld. De aarde zou beheren. Je ziet dan ook dat God die wandelt met Adam en Eva in het paradijs. En hij bespreekt dingen met hem en hij deelt zijn hart met hem, denk ik. En Adam en Eva die vonden het fijn dat God dat deed. En ze wilden heel graag wilden ze dingen gaan doen voor hem. Zo was het oorspronkelijk. En ik denk dat wat er gebeurd is, zo verklaar ik het althans. Want ja, de zondeval die is gekomen. Er is iets tussen gekomen. Dat ging niet meer wat God bedoelde. Dat ging niet meer. Maar er is sindsdien iets gebeurd. Jezus is gekomen. En we zijn een nieuwe schepping in Christus geworden dankzij Jezus. We zijn wedergeboren door de Geest van God. En God plaatst ons in zekere zin, denk ik, terug in die oude positie. Jawel, nog in de situatie van zonde en problemen en het gaat allemaal niet vlotjes. Maar toch, hij plaatst ons terug in die oude positie van Adam en Eva eigenlijk. Hij wil samenwerken met ons. Hij wil dat we samen dingen doen. Ik zie het als een onderdeel in het herstelproces van God. Hij geeft ons autoriteit om dingen te doen. Kracht, de kracht van de Heilige Geest, de kracht van het woord van God dat we spreken. En God die erkent, geloof ik ook, en hij respecteert ook onze verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat hij ons erkent en respecteert dat als wij onze plaats niet innemen, dat dat ook zijn werk in zekere zin belemmert. Wat een verantwoordelijkheid hebben u en ik eigenlijk. Grote verantwoordelijkheid. Best is goed om erover na te denken. Ik las een zin van Andrew Murray. De goede man is al 100 jaar dood hoor, gestorven, hij is bij de Heer. Dus een predikant was het, een wedergeboren, een vervuld met de Heilige Geest, prachtige boeken geschreven die nog steeds gelezen worden. Ik las het volgende. Hij zegt, er is een wereld met haar noden, geheel afhankelijk van en wachtend op de hulp door voorbeden. Hij zegt, er is een God in de hemel. Met voldoende mogelijkheden om in al die noden te voorzien, wachtend tot het hem wordt gevraagd. Hij zegt, er is een kerk met een geweldige roeping en zekere belofte, die wacht om opgewekt te worden. Een kerk die wacht om opgewekt te worden. Om zich bewust te worden van haar bijzondere roeping en kracht. Hij zegt, er is een wereld met haar miljoenen, die dreigen ten onder te gaan, met voorbeden als hun enige hoop. Iemand heeft ook eens gezegd van, gebed, dat is eigenlijk de rails, hè, de rails waarover een trein rijdt. Gebed is eigenlijk de rails voor Gods werk. Weet je, zelfs een krachtig locomotief, die kan niks uitrichten zonder rails. Want die loopt namelijk vast. En de rails, zou je kunnen zeggen, dat is ons aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Dat is de rails. Een paar illustraties. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, bid daarom de Heer van de oogst, dat die arbeiders uitzenden in de oogst. Dat zegt iets over de relatie tussen het werk van God en ons gebed. Bid daarom de Heer van de oogst dat die arbeiders uitzenden in de oogst. Waarom zou hij dat vragen als het zonder gebed toch wel lukt? Waarom zou hij dat doen? Nee, bid de Heer van de oogst dat hij het doet. Dat is een gebed naar Gods wil. God wil dat. Dat is Gods nood, dat er te weinig arbeiders in de oost zijn. Waarom heeft de Heer Jezus ons geleerd? Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Matthäus 6, vers 9 en 10. Wordt Gods naam vanzelf geheiligd? Nee, bid ervoor. Uw naam wordt geheiligd. Bid het uit. Komt zijn koninkrijk zonder samenwerking met zijn kinderen tot stand? Nee, we moeten daarvoor bidden. Dat het koninkrijk van God mag komen. Dat Gods verlangen, Gods wil, Gods nood, dat het koninkrijk gestalte krijgt. Dat gaat gebeuren. Dat is een gebed naar Gods wil. Dit zijn dingen die kun je uit zijn woord leren. En ook zijn terugkeer op aarde gebeurt onder invloed ook van de gebeden. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk, kom spoedig, alstublieft. Laat het waar worden. Het zijn verhoorde gebeden. We mogen dit soort gebeden bidden met volledige zekerheid, omdat we weten dat het naar Gods wil is. Paulus die bidt voor de gemeente in Colosse. In Filippenzen 1 vers 9 en 10 kun je erover lezen. Wat bidt hij? Dat ze met de rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden. Dat gebeurt kennelijk niet vanzelf, het moet voor gebeden worden. Heer, vervul ze met de rechte kennis van uw wil. Openbaar ze, laat ze het zien. Open hun ogen. Hij bidt dat ze de Heer waardig zullen wandelen. Dat ze hem zullen behagen. Dat ze vrucht zullen dragen in alle goed werk. Waarom bidden als dat toch vanzelf al zou gebeuren? Gebed is nodig. Je zou je kunnen afvragen ook, denken, kunnen wij Gods wil veranderen door gebed? Een lastige vraag waar je verschillend over kunt denken. Ik denk zelf dat meestal Gods besluiten niet veranderen. Zeker niet in zijn grote raadsbesluiten met de wereld, hoe het gaat met de wereld, met Israël, de grote dingen. God komt tot zijn doel, dat geloof ik vast en zeker. Dat is niet in tegenspraak met het voorgaande. Weet je wat Gods plannen wel kan veranderen? Dat is onze gebedsloosheid. Als wij niet bidden, dan kunnen Gods plannen wel veranderen. Hoe ze veranderen? Nou, bijvoorbeeld dat God dingen op een andere manier gaat doen. Of dat hij het op een ander tijdstip gaat doen. Of op een andere plaats. En weet je wat zo erg is? Dat hij het misschien zonder ons gaat doen. Zonder de samenwerking met u en met mij. Dat is misschien nog wel het ergste. Soms ook handelt God anders en verandert het gebed wel degelijk Gods plannen. Er zijn voorbeelden genoeg van te geven. Wij kunnen God echt niet in een bepaald hokje krijgen waarin hij precies voldoet aan onze normen. Het is niet een wiskundige God. Een mooi voorbeeld vind ik Mozes. Mozes in het Oude Testament die geconfronteerd wordt met die vreselijke zonde van het gouden kalf, bijvoorbeeld. En dan is God, die heeft schoon genoeg van dat volk. En hij wil het wegvagen van de aardbodem. Het moet nu afgelopen zijn, Mozes, ik wil met jou verder, maar dit volk, weg ermee. En dan gaat Mozes, die gaat bidden en pleiten. En dan staat er, hij zocht de gunst van de Heer. Hij zocht de gunst van de Heer. En het is heel aardig als je dan eens naar die oorspronkelijke tekst gaat, de woorden, de betekenis van de woorden die in de oorspronkelijke tekst staan, dan kom je eigenlijk bij een woord terecht, bij dat wat dan vertaald is met gunst van de Heer. Gunst, wat is dat eigenlijk? Dan kom je bij de heidense godsdiensten terecht. Dat is heel wonderlijk. Dat als de heidenen met hun afgodsbeelden, als ze dachten dat die goden boos waren en ze wilden daar veranderingen brengen, ze wilden die goden weer gunstig stemmen, zodat ze tot andere besluiten zouden komen, dan gingen ze met hun handen over het hoofd van zo'n god, gingen ze strijken, liefkozen als het ware, gingen ze. Dat is het woord wat er gebeurde, wat er staat. En eigenlijk wat, dit is een woord wat in die tijd gold en wat deze achtergrond heeft. En wat natuurlijk verder, als in de Bijbel staat, niks meer te maken heeft met die afgoderij. Maar wat Mozes eigenlijk ging doen, is eigenlijk de boosheid als het ware van het gezicht van God gladstrijken. Dat was hij aan het doen. is iets heel wonderlijks. Hij zocht de gunst van de Heer. En dan staat er in Exodus 32, vers 14. De Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen doen. God, die kreeg er spijt van. God, die dacht, ik ga het toch nog veranderen. Hij heeft geluisterd naar Mozes. Hij voelde het verlangen van Mozes. Hij zei, ik ga het veranderen, ik ga het anders doen. Er zijn in de Bijbel meer van dit soort voorbeelden. Heel mooi. En als God u leidt om in de bres te gaan staan, tussen God en anderen, net als Mozes, doe het vooral. Doe het vooral. Maar dat God zijn plannen soms verandert, doet niks af van het algemene principe dat ik net genoemd heb. Het onderstreept alleen maar, wij kunnen God niet in een hokje stoppen. Echt niet. Probeer dat wel eens, maar het kan niet. En als we het nou hebben over het gouden kalf, even een klein uitstapje. Afgoderij van Israël, vreselijk. Is het dan niet zo dat God aan de ene kant dat volk echt wilde vernietigen, maar dat hij aan de andere kant het volk echt wilde behouden? En dan hoort dat niet bij het wezen van God. De zonde, die moet gestraft worden. God is een heilig God. Maar tegelijkertijd wil hij de zonde redden. Hij is een God van liefde. En Mozes, die deed een beroep op het liefdevolle karakter van God. En ik denk wel dat wat zou er gebeurd zijn als Mozes het niet had gedaan. En wat zou er gebeurd zijn als wij ook een dergelijke plaats, misschien in het klein, ook niet zouden innemen? Of wat is er niet gebeurd omdat we het niet gedaan hebben? Zou je ook af kunnen vragen. Kan allemaal. Ik heb vanmorgen met u willen delen dat het is heel fijn om je nood voor de troon van God te brengen. Dat is heel goed en daar moet u mee doorgaan, mag u mee doorgaan. Maar het is ook heel goed om je af te vragen wat is Gods nood. En hoe zou ik op het punt kunnen komen dat ik me kan vereenzelvigen met Gods nood? Dat ik zijn stem ga verstaan, dat ik ga begrijpen wat hij wil. En dat ik dat ga uitbidden. Dat ik dat ga proclameren. En dat ik die heerlijke zekerheid dan in mijn leven mag ervaren. Dat ik aan het samenwerken ben met God. Dat ik eigenlijk sta in het oorspronkelijke plan wat God had met Adam en Eva. Dat ik daar ook weer in mag staan. Met alle beperkingen nog in deze wereld. Waarvan alles gebeurt en waar de zonde nog een rol speelt en zo. Maar toch. Dat ik weer terug mag komen, weer een stukje meer op mijn oorspronkelijke bestemming. Samenwerken met God. Dat wilde ik u delen vanmorgen. Ik had het af willen sluiten eigenlijk met een soort gedicht. Een soort lied. Ik geloof dat het een lied is. Ik heb het ooit eens een keer opgeschreven, heel lang geleden. Ik meen uit een of andere zangbundel. En ik weet niet meer waar het vandaan komt. En het kan kennelijk ook wel gezongen worden. Er is misschien wel muziek bij. Maar goed, ik zal het voorlezen als u het goed vindt. En dit geeft erg weer waar ik het vanmorgen met u over heb gehad. Ik weet dus niet wie het gemaakt heeft. Jammer genoeg, het is heel mooi, vind ik. De hemel houdt zijn adem in en wacht op ons gebed. En de engelen staan gedienstig klaar, het vurig zwaard gewet. Al wachtend tot Gods machtig woord vervuld wordt door hen heen. Maar God verwacht oprecht gebed, dat zegt, uw wil alleen. Word wakker nu, sta op en bid. En zie niet klagend rond. Hier komt de geest. Hij legt het zwaard van waarheid in uw mond. Kom, zet uw voet op Satans grond, dat Christus triomfeert. En volg het hemels leger dat verovert en regeert. Met hart en mond geloven wij het woord van God de Heer. Wordt hier op aard zijn wil gedaan, dan daalt de hemel neer. Bid voor de troon waar Jezus pleit. Volhardend, ieder uur. En wiens stil gebed tot wierook is, vult hij met heilig vuur. Straks komt de dag dat hij verschijnt als koning van het heelal. Dat heel zijn volk met Jezus op de wolken komen zal. De wetteloze wordt verteerd door het schijnsel van Gods Zoon. En met de adem van zijn mond verpulvert hij diens troon. Eén lichaam zijn wij in de Heer. Eén roeping drijft ons voort. Om één met hem zijn stem te zijn. Profetisch is ons woord. Tot overal waar chaos heerst en kwaad het recht verbuigt, de stem van Jezus helder klinkt en heel de schepping juicht. Heer, we bidden u, wilt u ook door misschien de beperktheid van mijn woorden heen hier werken in ons hart. Heer, wilt u ons helpen om, behalve onze eigen nood en wat wij als nood ervaren in het leven van anderen of in de wereld, toch ook vooral op te zien naar u, in de stilte te komen. Heer, om uw stem te verstaan, om uw nood te proeven, om uw hart, Heer, te leren kennen. Heer, om op het punt te komen dat we uit gaan spreken wat er in uw hart is. Zelfs als het in strijd is met wat we zelf graag zouden willen. Heer, maak ons steeds meer eens willend met u. Heer, bewerk dat door uw Heilige Geest in onze harten. Heer, dat is zo nodig. Heer, we zijn vaak zo overgeconcentreerd op dingen die wij graag willen. Heer, maar wilt u een werk in ons hart doen om ons te richten op wat u wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In de hemel, waar het zeker al gebeurt, maar ook hier op aarde, waar wij zijn, uw lichaam, de gemeente van Christus, uw gezin. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Dit uit, ja.
Ja, dankjewel Jan. Ja.